tel ik mee voor God? Of is de mensenmassa vanuit zijn positie bekeken één grote brei van mensen? Kan hij echt oog hebben voor mij individueel en voor alles wat mij in mijn leven bezighoudt? Als dat een vraag is die je wel eens bezighoudt, en dat kan zijn als je geen christen bent, maar dat kan net zo goed zijn als je wel christen bent, dat je denkt, ja, zoveel mensen, zoveel dingen die ons bezighouden. Wat ziet God nou van mijn leven? Waar bemoeit hij zich mee? Bemoeit hij zich wel met mijn leven? Als dat een van je vragen is, dan denk ik dat het Bijbelgedeelte daar we zo meteen uit gaan lezen, je op weg kan helpen. Daar staan een paar hele mooie aansporingen in die je op weg kunnen helpen en een kijkje geven in het hart van God. En dat is de mooiste plek om te zijn. Dicht bij het hart van God. Het thema is vanmorgen: laat je bewegen door Jezus' bewogenheid. Laat je bewegen door Jezus' bewogenheid. Voordat ik dat gedeelte ga lezen, het is uit Matteüs 9, voor wie dat thuis of hier mee wil lezen, Matteüs 9 vers 35, het komt ook op het scherm, tot en met hoofdstuk 10 vers 8. Waar speelt het zich af? Het is in Israël. Jezus is dan een jaar of 30 oud en staat aan het begin van zijn taak op aarde. Hij zal gedurende een jaar of 3 zal hij het land Israël rondgaan en hij zal daar verkondigen, hij zal preken, hij zal vertellen over het koninkrijk van God. Hij zal wonderen doen, tekenen, genezingen, hij zal doden opwekken, hij zal grote groepen mensen te eten geven met maar een heel klein beetje. Kortom, een hele bijzondere periode. En aan het begin van die periode, als die eigenlijk nog maar net begonnen is met dat onderwijs, dan komen er al enorm veel mensen op hem af en die zijn gefascineerd door de dingen die hij vertelt en die hij doet. En uit al die mensen, en dat zag je ook net in het kindermoment, kiest Jezus 12 mensen uit die heel dicht bij hem komen staan, die hij van heel dichtbij gaat leren hoe zij inderdaad vissers van mensen worden, en die gaat hij erop uitsturen. En de taak van Jezus beperkte zich in die 3 jaar tot Israël. En dat is niet omdat hij de andere volken niet belangrijk vindt. Integendeel, daar staat de hele Bijbel vol van. Maar Jezus' taak was het volk van Israël terugroepen naar God. En zijn leerlingen, de kerk, zou de rest van de wereld gaan bereiken. Nou, we zijn aardig op weg naar dat moment dat gebeurd is. Daar vallen wij in bij Matteüs 9 vers 35. Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. En dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Filippus en Bartholomeus. Thomas en de tollenaar Matthäus. Jacobus, zoon van Alfeus en Thaddeus, en tenslotte Simon Cananeus en Judas Iscariot, die hem zou uitleveren. Deze 12 zond Jezus uit en hij gaf hun de volgende instructies. Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Nou, dat heeft met die opdracht te maken die ik net zei. Hè? Ga op weg en ga op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig: het koninkrijk van de hemel is nabij. Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet, gratis, hebben jullie het ontvangen en om niet moeten jullie geven. Laat je bewegen door Jezus' bewogenheid. Hoe ziet die bewogenheid eruit? Ik zei, er zitten 3 aansporingen in. Nou, de eerste aansporing is: kijk naar de bewogenheid van Jezus. Want dat doet iets. Als je kijkt naar de bewogenheid van Jezus. Nou, hoe ziet dat eruit? We hebben net gezien dat Jezus naar die mensen kijkt. En nou, wij zijn hier nu met z'n 30 ongeveer. In het geval van Jezus waren het een paar duizend mensen. Kun je je voorstellen? Zie hem staan ergens op een berg. Een beetje op afstand, zodat hij het helemaal kan overzien. En zodat zijn stemgeluid door die bergen gewoon goed te horen is. En er zijn een paar duizend mensen die naar zijn onderwijs luisteren. En dan valt het op dat Jezus, daar staat er van Jezus, hij kreeg medelijden met hen. Nou, als je naar de oorspronkelijke taal kijkt waarin het Nieuw Testament is geschreven, dan staan hier een paar hele krachtige woorden. Het woord dat hier staat wil zoveel zeggen als Jezus krijgt buikpijn. Ken je dat? Dat je naar een verdrietige situatie kijkt en dat het gewoon fysiek iets met je doet. Dat je er gewoon naar van wordt van wat je ziet. Ik kan dat hebben als ik mensen zie die ernstig ziek zijn. Ik heb het ook gehad in de keren dat ik in Nairobi was, dat je gewoon naar wordt van de ellende die je ziet. Nou, als ik het al heb als klein mensje, maar van Jezus staat er, de Zoon van God, dat hij gewoon diep in zijn lichaam geraakt wordt door wat hij ziet. En denk je, ja, wat ziet hij dan? Hij ziet toch gewoon mensen die daar zijn. Ja, hij ziet inderdaad gewoon mensen, maar hij ziet veel meer dan dat. Hij ziet door die mensen heen. Hij ziet wat ze zelf misschien niet eens laten zien. Hij kijkt door de maskers die wij zo makkelijk opzetten, of we dat nou bewust doen of niet. En hij ziet ze echt zoals ze zijn en hij ziet ook hun noden. En dan worden de woorden gebruikt door evangelist Matthäus die heel krachtig zijn. Er wordt een beeld geschetst van schapen die verwilderd zijn. En als je die woorden tot je door laat dringen, dan zie je zo'n plaatje van schapen die soms gewoon op hun kant liggen omdat ze totaal vermoeid zijn. Of op andere plekken die vastgeraakt zijn in doornstruiken, waar gewoon helemaal de huid van open gegaan is door die doornstruiken. Die afgemat zijn, die afgetopt zijn en die, als ze nog kunnen lopen, maar een beetje doelloos rondlopen, omdat ze niet geleid worden door een herder. Dat is wat Jezus ziet. Als ik het plaatje voor me haal van die mensen die daar zitten, dan zeg ik, ja, ik zie een menigte mensen die aandachtig naar Jezus luistert. En dat ziet Jezus ook, maar hij ziet meer. Hij ziet de vermoeidheid. Hij ziet dat ze ook op godsdienstig gebied eigenlijk niet weten waar ze het moeten zoeken. Want ze hebben op dat moment godsdienstige leiders die last op hen leggen en wet en regel op hen leggen. En mensen worden eigenlijk van God weggehouden in plaats van dat ze dichter bij God komen. En het raakt Jezus. Het geeft hem fysiek zelfs pijn. Er is geen geestelijk leiderschap, er is geen herderschap. Mensen lopen doelloos rond, vermoeid, afgemat. Dat is wat Jezus ziet. En dan denk ik, ja, dat was Israël toen, en hoe is dat nu? We leven in een ongelooflijk rijk land, met een regering die in staat is om miljarden in onze economie te pompen als we zo'n coronacrisis hebben zoals nu. En dat is een zegen, denk ik. Ik weet het wel zeker. Zeker als ik naar Kenia kijk en andere landen. Maar wat is er een hoop leed in ons land? Wat is er een hoop ziekte? Een hoop vermoeidheid, een hoop burn-out. Ellenlange wachtlijsten voor allerlei zorg die nodig is, zowel op psychisch als op lichamelijk gebied. En wat zijn we met elkaar vermoeid? Het is volgens mij een van de dingen die me opvallen in de media. Over vermoeidheid, over burn-out, over de druk die de samenleving op ons legt, die we zelf op ons leggen. En dan denk ik, als Jezus dan vandaag kijkt, dan ziet hij eigenlijk hetzelfde. Dan ziet hij hetzelfde als toen. Jezus is bewogen. En misschien, jij hier of thuis, denk je wel als je dit hoort, ja, dat gaat eigenlijk wel over mij. Ik herken mezelf daar wel in. Ik hoor wel bij een van die mensen die, ja, gewoon vermoeid zijn. Die eigenlijk niet weten waar ze het zoeken moeten. Nou, kijk dan naar de bewogenheid van Jezus die zo naar jou kijkt. De bewogenheid van Jezus die zo ver ging, hè, hier staat hij aan het begin van die 3 jaar, dat hij zijn leven voor ons over had. Dat hij zei, ik ben die goede herder. Ik zie dat jullie geestelijk gezien geen herders hebben, maar ik ben die goede herder. En een goede herder is zelfs bereid om zijn leven te geven voor de schapen. Zo ver gaat de bewogenheid van Jezus. Dat is één. Kijk naar de bewogenheid van Jezus. Het tweede is, word zelf bewogen. En daar bedoel ik mee, laat tot je doordringen dat Jezus zo naar jou kijkt. Dat je dus niet een anoniem gezicht of een anoniem nummer bent in de massa, maar dat Jezus zo naar jou kijkt en zegt, ik zie jou. Ik zie jou in wat jou bezighoudt. Ik zie jou in jouw zorgen, in jouw verdriet, in jouw struggle om het vol te houden. Ik zie het ook als het hartstikke goed gaat, als je blij bent, als je je zegeningen telt en dankbaar bent. Maar ik zie het. Ik ken je door en door. Ik kijk door de maskers heen die je al dan niet bewust opzet. Ik kijk door je social media profielen heen. Ik kijk door je overschreeuwen van de situatie heen. Want ik zie je zoals je echt bent. En ik heb je lief, zoals je echt bent. Zover gaat de bewogenheid van Jezus. En het mooie is, en dan denk ik aan Fides en Matthias, dat, ja, dat die bewogenheid van Jezus ook zo er voor hen is. En voor Ruben en Lize en voor jou als volwassene, of voor jou thuis als volwassene, als kind, dat Jezus je echt ziet. En je iets laat zien daarmee, nou iets, heel veel, van dat vaderhart van God dat naar je uitgaat. Zelfs voor kinderen die nog helemaal niks weten. Het enige wat ze weten is, als ik geluid maak, wordt er voor me gezorgd. Hoe mooi is dat? En hoe jaloers kun je daarop zijn? Hè? Maar dat is het enige wat ze eigenlijk weten. En ze voelen aan, ik ben geliefd, er wordt voor me gezorgd. En ze weten nog niks van God. En toch zegt God, ik leg mijn hand op dat leven, want ik zie ze. Ik zie Fides, ik zie Matthias. En ik heb ze lief. Ze horen bij mij. Kijk naar de bewogenheid van Jezus, wordt zelf bewogen. En het derde is, wees bewogen met anderen. Kijk ook zelf zoals Jezus kijkt. Kijk ook zelf voorbij de maskers van anderen. Kijk voorbij de woorden, voorbij het gedrag. En probeer het hart van de ander te zien, hoe moeilijk dat soms ook is. Want wat kunnen we dat goed verbergen achter ons gedrag? Maar kijk zo naar elkaar. En ook jullie, kijk zo naar elkaar als man en vrouw. Als vader en moeder van je kinderen. En wees hun herder. In geestelijk opzicht, in materieel opzicht. En dat doen jullie ook. Het is zo mooi om te zien, de liefde die er is in de gezinnen. Dat is iets heel kostbaars. Mijn dochter doet werk waarmee ze heel vaak in aanraking komt. Waardoor ze heel vaak in aanraking komt met gezinnen waar het anders gaat. En nou, Janneke, jij doet dat ook. Jij weet daar ook alles van. Het is niet gewoon. Het zijn echt dingen om God voor te danken. Als het zo mag gaan in je gezin. En wat mooi dat je dan ook nog andere generaties hebt. Oudere generaties, ouders en zelfs grootouders. Die je daarin bij kunnen staan. Met raad en daad, met gebed. En met hun liefde en aandacht. Hoe mooi is dat? En het is ook een boodschap voor de kerk. Het is ook een aansporing voor de kerk. Wees die geestelijke leiders. Wees die herders voor mensen die op zoek zijn. Die ronddolen. En breng ze thuis. Breng ze bij God. En dat kan alleen door Jezus. Jezus liet ons het vaderhart van God zien. En Jezus is ook de enige weg naar het vaderhart van God. En dat is de opdracht voor ons als kerk, de heilige opdracht om mensen via Jezus, door Jezus, bij het vaderhart van God te brengen. Nou, hoe doet Jezus dat? En dat leert hij ons ook, door ervoor te bidden. Dat is eigenlijk heel apart in vers 38. Hij weet al dat hij mensen gaat uitsturen, gaat uitzenden. En toch zegt hij eerst, bid ervoor dat de Heer mensen gaat sturen. Dat lijkt een beetje een vreemde zinswending. Maar dat is het niet. Want Jezus bedoelt daar een paar dingen mee. Het eerste is dat hij bedoelt, op het moment dat jij bidt, dan word je betrokken. Op het moment dat jij bidt voor de nood van anderen, zelfs als je die nood helemaal niet voelt en niet ziet, en dat kan, dan gaat God jou betrekken. Dan gaat God jou iets geven van de manier waarop hij naar mensen kijkt. Dus je wordt betrokken. Bidden maakt dat je betrokken raakt. Bidden maakt ook dat je je afhankelijk weet van God. Dus voordat er actie komt, voordat die 12 discipelen het land doorgaan, en later worden het er zelfs 70, dan stuurt Jezus er 70 op uit, eerst bidden. Eerst van God verwachten en ontvangen, en dan pas gaan. Dat is een hele belangrijke les voor ons als kerk. En Jezus heeft zelf het voorbeeld gegeven. Hij voor alle belangrijke beslissingen, ook toen hij deze 12 moest kiezen uit al die mensen die hij steeds zag, ging hij een hele nacht de berg op in de eenzaamheid om te bidden en te zeggen: Vader, wie zijn het? Welke 12? Welke 70? Toen hij wist dat hij gearresteerd zou worden en aan de avond stond van marteling, van zelfs zijn sterven, ging hij bidden. En op zoveel momenten ging hij bidden. Elke keer weer. Hij zocht de eenzaamheid, hij zocht de stilte op, hoe druk hij ook was geweest. En hij had bizar drukke dagen. We zouden het geen van allen volhouden. En toch, hij ging erop uit, midden in de nacht, vroeg in de ochtend, om te bidden, om het van God te verwachten. Dus hij gaat er ons in voor. Voor de actie, eerst gebed. Afhankelijk worden, ingeschakeld worden. En hoe deed hij het nog meer? Nou, hij handelde. Want het is één ding als je zegt, ik zie dat je het moeilijk hebt. Dat is fijn. Empathie is fijn. Doet ons goed. Maar als het daarbij blijft, als niemand je helpt. Als je zegt, ja, ik zie dat je honger hebt. Ik vind het heel naar. En je doet niks. Nee, Jezus komt in actie. Hij gaat dat land door. Hij geneest. Hij geeft te eten. Hij verzorgt. Hij maakt mensen weer vrij die gebonden waren door demonische activiteit. Hij doet, hij handelt. Jezus komt in actie. Bewogenheid blijft niet in zijn lichaam zitten en in zijn geest en in zijn hart. Nee, het drijft hem tot actie. En dat is ook wat hij ons wil meegeven. Handel er ook naar. Kom in actie daar waar je kunt. En je hoeft niet heel de wereld te redden, dat heeft Jezus al gedaan. Maar daar waar je kunt, kijk met die bewogenheid van hem en kom in actie. En het is mooi om te zien dat Jezus dus niet zegt van, nou, ik vind het alleen maar belangrijk dat jullie het geestelijk gezien allemaal snappen en dat jullie in God geloven en in mij. Nee, hij kijkt naar ons totale mens zijn. En ja, ik weet, dat wordt nog niet allemaal goed gemaakt in dit leven. Nee, dat is niet wat het evangelie ons leert. Maar het is begonnen. Het herstelwerk van God door Jezus is begonnen. En hij legt het in de handen van de kerk. En de kerk is niet een abstract iets, dat is niet een organisatie of een gebouw of een plek. Nee, de kerk, dat is mensen. Dat zijn jij en ik. En de discipelen, die ook nog maar aan het begin van hun leerschool stonden, die moesten er gelijk op uit. Nou, dat is de laatste les die we eruit kunnen trekken. Je hoeft niet jarenlang te wachten en eerst geschoold te worden. Je kunt meteen al in praktijk brengen wat Jezus deed. Kijk naar de bewogenheid van Jezus. Laat je bewegen door de bewogenheid van Jezus. En wees ook zelf bewogen met anderen. En weet je, dat geeft moed. Dat geeft moed voor onze samenleving. Dat geeft perspectief en hoop. Dat geeft het voor de nog zo jonge levens van Fides en Matthias. Dat geeft het voor jou en mij. Dat geeft het voor Nairobi. Dat geeft het ook voor de vervolgde kerk. Want God is in Jezus zo intens met ons bewogen.